We gaan met elkaar een stukje lezen uit de Efezebrief. We hebben de vorige keer zijn we tot hoofdstuk 1 vers 14 gekomen. Vandaar dat we nu verder gaan met Efeze 1 vers 15 tot en met 23. En heel toepasselijk voor vanavond staat daarboven voorbeden. Paulus was ook een voorbidder. Een voorbidder is iemand die echt op de bres wil staan voor de zaak van de Heeren. Heel belangrijk. Efeze 1 vers 15. Daar lezen we. Daarom houd ook ik gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Verlicht de ogen uws harten, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt. Hoe rijk de heerlijkheid is zijn erfenis bij de heiligen. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven naar de werking van de sterkte zijner macht. Die hij heeft gewrocht in Christus, door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met hem die alles in allen volmaakt. Tot zover dit stukje uit de Efezebrief. Voor het overzichtelijke heb ik het een en ander weer op papier gezet. En daarboven staat het gebed van Paulus. Het is heel mooi dat als je over het gebed van Paulus nadenkt, dan begint Paulus eigenlijk heel vaak met danken. Daar begint hij mee. Daar staat ook heel duidelijk, ik hou niet op te danken. Je zou kunnen zeggen, hij begint te danken, hij dankt en hij houdt niet op met danken. Ondanks het feit dat Paulus in de gevangenis zat, ondanks het feit dat Paulus zoveel moest lijden, kon Paulus toch danken. En ik zou het ontzettend fijn vinden als we vanavond niet alleen bij elkaar gekomen zijn om te bidden, om allerlei wensen bij God bekend te maken, maar om ook te danken. Om ook hem te eren. De reden van zijn dank is hier in de eerste plaats dat hij gehoord heeft. Ik heb u daar de vorige keer iets over verteld, over het begin van deze gemeente van Efeze. Dat daar een keuze gemaakt werd tussen Artemis, de grote god van de Efeziërs, waar toch dat beeld naar beneden gevallen was, zo meende men. Je zou kunnen zeggen het hoofdcentrum van deze godsdienst, of die god van Paulus. Hè? En er waren een aantal broeders en zusters, een hele kleine groep die de Artemis losliet en zich afzonderde op die manier van Efeze en koos voor de God van de Joden, de God van Israël, de Heer Jezus Christus. En dat was best wel een hele dappere keuze, een dappere beslissing. Nou, daar werd over gesproken. Dat was niet eventjes een eendagsbloem of zo, maar later heeft Paulus, zelfs in de gevangenis in Rome, of in Jeruzalem, of waar hij was, heeft hij gehoord over die paar mannen en vrouwen die doorgingen in hun geloof. En waardoor meerdere bereikt werden met de evangelie. Ze hebben dat niet voor zichzelf gehouden, maar er werd over gesproken. Nou, aan de ene kant is het natuurlijk ook een uitdaging voor ons. Wordt er ook wel eens over ons gesproken? Of over het geloof wat wij belijden, wordt daar wel eens door anderen over gesproken? Oh ja, dat is een gelovige hoor. Of mag er best wel uitkomen. Daar werd in ieder geval over gesproken. Twee dingen. In de eerste plaats over hun geloof. Je zou kunnen zeggen hun beslissing, hun, hun eerste stap. Ze geloofden in de Heer Jezus. Nou, geloof, dat is dus de beslissing die ze genomen hebben. Geloof is niet zomaar één daad of één moment, maar geloof is je overgeven aan God. Hè? Je overgeven, je toevertrouwen aan de Heer Jezus. En geloof is dus iets wat je dagelijks in je leven mag ervaren. Geloof in de Heer Jezus. Geloof in de Heer Jezus betekent een dagelijkse overgave aan Hem. Maar het is verder gegaan. Het is niet alleen bij geloof gebleven. Maar wat staat er in Galaten 5 vers 22? De vrucht van de geest is... Wat is de eerste? Liefde. Het heeft ook vrucht teweeggebracht in hun leven. Geloof naar de Heer Jezus. Geloof in de Heer Jezus. Maar liefde voor alle heiligen om hen heen. Nou, en dat is eigenlijk dat tweede stuk van je geloofsleven. Hè? Als geloof in God of geloof in de Jezus niet verder gaat in liefde voor alle heiligen, nou, dan is het geloof eigenlijk zonder vrucht. Hè? Dus hier zie je dat ze niet alleen geloven, maar dat het geloof ook vrucht mag dragen. Het gevolg. En als Paulus daarvan hoort, dan dankt hij de Heer daarvoor. En dan gaat hij verder met voorbeden. En misschien best wel goed om dat nog eens een keertje heel duidelijk te zeggen. Paulus die bidt tot God. De God van onze Heer Jezus Christus. Het is als het ware... Dat als Paulus bidt, hè, dan bidt hij nooit zozeer tot de Heer Jezus, maar altijd tot God de Vader. Ik weet niet of u dat wel eens opvalt, maar ook wij zijn zo gauw geneigd, en daar wil ik nou helemaal niet zo strak in zijn hoor, maar wij zijn zo gauw geneigd om tot Jezus te bidden. Hè? Om tot de Heer Jezus te bidden. Maar we moeten eigenlijk tot God bidden, tot onze hemelse Vader. Want dat deed de Heer Jezus ook. We mogen in de naam van de Heer Jezus tot God bidden. Want, wat zegt Jacobus? Misschien wel goed om het even te lezen. Jacobus 1 vers 17. Jacobus 1 vers 17. Daar staat. Iedere gave, net naar de Hebreeënbrief, hè? Iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder. Bij wie vandaan? Van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Waar komt het vandaan? Bij onze hemelse Vader. Wij mogen tot God bidden. Als u er nog iets over wilt lezen, dan zou u met mij op kunnen slaan Johannes 16. Johannes 16, vers 23. Daar zegt er Jezus net zo'n beetje in de tijd dat hij afscheid neemt van zijn discipelen en zelf... zegt dat hij teruggaat naar de Vader, teruggaat naar de heerlijkheid waar hij vandaan komt. En dan zegt er Jezus in Johannes 16 vers 23, wanneer ze in de wereld staan en de Heer Jezus weggenomen is, dan staat er in vers 23, en te dien dagen zult gij mij niets vragen. Dus de Heer Jezus zegt, dan moet je niet bij mij zijn. Je moet het niet aan mij vragen. En dan zegt hij, voorwaar, ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal hij het u geven in mijn naam. Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld wordt. En dan vers 26, te dien dagen zult gij in mijn naam bidden, en ik zeg u niet dat ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief. Zie je dat hier de Jezus ook zegt, wij mogen tot God, onze hemelse Vader. En dat deed Paulus ook. Paulus bad tot de God van onze Heer Jezus Christus. En het is misschien best wel goed om daar erg in te hebben. Je hoort het heel vaak dat er ook heel veel mensen zijn die alleen maar tot Jezus bidden. Heer Jezus, wilt u dit en Heer Jezus, wilt u dat? Terwijl Paulus juist zegt, nee, we mogen tot God zelf. En daar hebben we het net over gehad. Die toegang tot God is vrij. En bij God komt al de zegen vandaan. Door de Heer Jezus mogen we tot God. Hij bidt tot de God van onze Heer Jezus Christus. En ten tweede zegt hij zo mooi, de Vader der Heerlijkheid. Mooie naam, hè? God, de Vader der Heerlijkheid. Het woordje Vader heeft hier eigenlijk te maken met de bron. Degene waar alles vandaan komt, degene waar de heerlijkheid en als daar het woordje heerlijkheid gebruikt wordt, dan wordt er eigenlijk mee bedoeld, er staat zo mooi in Johannes 1, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En wat staat er dan vol van? Genade en waarheid. In die heerlijkheid is zoveel genade. In die heerlijkheid is zoveel goeds. Het is de Vader van de heerlijkheid. Het is met zoveel genade waarmee hij ons tegemoet komt. Het is de Vader van alle genade. De Vader der heerlijkheid. En zo wordt God op heel wat manieren beschreven. Dus voorbeden tot, heb ik daarboven gezet. Voorbeden om. Waarom bidt hij dan? Nou, dan bidt hij, even iets verderop in dat Efeze 1, dan bidt hij om de geest van wijsheid. Om de geest van wijsheid en de geest van openbaring. Nou, hadden ze dan nog niet de geest ontvangen? Hadden ze nog niet de geest ontvangen? Jawel. Ze hadden de geest al lang ontvangen. Maar Paulus die bidt eigenlijk om de werking van de geest van God. De werking van de geest van God en dan met name de geest van wijsheid. En ik heb daarachter gezet, in het Grieks wordt daar het woordje Sophia gebruikt. Dat is niet zomaar intellectualiteit, maar het is levenswijsheid. De geest van levenswijsheid. Ik vind het zo ontzettend belangrijk, broeders en zusters. Er staat in de Bijbel dat Gods woord ons oproept om als wijzen in deze wereld te wandelen. Wijzen in deze wereld te wandelen. Dat betekent, je haalt zo gauw domme streken uit als christen. Het is zo belangrijk dat je als christen in deze verdwaasde wereld, die soms best wel heel intellectueel is, maar dat je hier wijs wandelt, dat je wijs omgaat met je kinderen, wijs omgaat met je geld, wijs omgaat met de tijd die je gekregen hebt, wijs omgaat met gewoon de spullen die God je toevertrouwd heeft. Het is zo ontzettend belangrijk en daar heb je de geest van God voor nodig. Je hebt de geest van God nodig. Wat denkt u? Als Salomo bidt, als hij een volk moet leiden, dan krijgt hij van God wijsheid. Omdat hij die wijsheid nodig had om een volk te leiden. Wat denkt u? Zou een oudste geen wijsheid van God nodig hebben om de gemeente te leiden? Zou je als vader of moeder geen wijsheid van God nodig hebben om een gezin te leiden? Wij denken heel vaak, ach, dat doen we wel via onze intuïties of zo. Nee, daar heb je Gods wijsheid voor nodig. Echt, werkelijk wijsheid. De geest van wijsheid. Er staat in Jesaja 11. En op hem zal rusten de geest des Heren, maar ook de geest der wijsheid. Hè? De geest van wijsheid. Tweede, de geest van openbaring. En het woordje openbaring wat daar gebruikt wordt, daar staat letterlijk achter apocalypsis. En apocalypsis, dat is het laatste boek van de Bijbel, hè? Zo heet dat boek. De meeste mensen hebben het over openbaringen. Maar het is niet openbaringen, maar het is openbaring. Het is maar één openbaring, hoor. Ik weet niet of u het ook gewend bent om altijd te zeggen, nou, openbaringen. Nee, het is openbaring, staat er. Ja? Het boek Openbaring gaat over de onthulling. Dat betekent letterlijk openbaring, apocalypsis. Iets wordt onthuld, iets wordt zichtbaar. En wat wordt onthuld? Door de geest van God, wordt maar één persoon onthuld. En dat is Christus. En dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. Hij zal niet uit zichzelf getuigen, maar hij zal mij verheerlijken. En als de geest van God zijn werk doet in ons persoonlijk leven, dan stelt hij maar één persoon centraal in ons leven, dat is Christus. Het gaat alleen maar om de Heer Jezus bij de geest van God. De geest van God zal nooit menselijke personen op een voetstuk zetten. Zal nooit mensen op zo'n niveau zetten dat een mens aanbeden zou worden. Bij de geest van God draait het niet om mensen, maar bij de geest van God draait het alleen om Christus. En dat is precies hetgeen wat zo mooi naar voren komt als de Jezus verheerlijkt wordt. Want dat doet de geest van God, maar als de Jezus verheerlijkt wordt op de berg, dan zegt Petrus, we zagen niemand anders dan Jezus alleen. Als God zijn zoon verheerlijkt, hij heeft hem verheerlijkt en hij zal hem verheerlijken. Als God zijn zoon verheerlijkt en zijn zoon God verheerlijkt, dan gaat het niet om mensen, maar dan gaat het maar om hem alleen. De geest van openbaring. Christus wordt zichtbaar in ons leven. Bidden tot God, onze Vader, bidden om de geest van wijsheid, de geest van openbaring. Bidden zodat, wat gaat hij dan doen? Als we de geest van wijsheid ontvangen hebben, als we de geest van openbaring in ons hebben, dan gaat er iets gebeuren. Dan staat er zodat wij hem recht mogen kennen. Dat is het doel van Bijbelstudie. Het doel van elke zondagmorgendienst. Ik hoop dat u zo naar de zondagmorgendiensten gaat. Het doel van elke zondagmorgendienst is, Heer Jezus, willen u graag zien. En ik hoop dat je met zo'n verlangen zondagsmorgens naar de dienst gaat. Dat je met zo'n verlangen dienst als 's avonds naar de Bijbelavond komt. Heer Jezus, ik wil een glimpje van u zien. Ik wil iets van u zien, Heer Jezus. En dat is het werk van de Geest van God. Nou, en dan staat er hem recht kennen. Hem echt leren kennen zoals die is. Ik sprak pas nog met iemand die op een van de conferenties die vroeger eens een keer gehouden werd, over het leven van Jozef, zei hij, toen ben ik tot geloof gekomen, want toen heb ik de Jezus zo leren kennen, als mijn Jozef. Prachtig. Toen was de geest van God zo aanwezig, die liet zien, die Jozef, dat is een prachtig mooi beeld van de Jezus. En doordat de Heilige Geest deze Jozef liet zien als Jezus, is die persoon tot geloof gekomen op die conferentie. Jaren geleden. Hem recht te kennen. Ik heb hier een woordje achter gezet. Een beetje een moeilijk Grieks woord, maar daar staat epignosis. En epignosis heeft eigenlijk te maken met scherp zien. Scherp zien. Je leert werkelijk echt scherp zien. Het is zo mooi, broeders en zusters, dat je soms de Bijbel leest en dat ineens het licht van Gods geest op de Bijbel, het woord van God, valt en dat je scherp gaat zien. Dat je gewoon inzicht krijgt van, hé, maar dat staat er. Heeft u dat wel eens? Dat je de Bijbel leest, dat je misschien wel eens een tekst, misschien wel 10 keer gelezen hebt, en de 11e keer lees je dat en denk je, nou, ik heb nog nooit geweten dat dat er staat. Ik hoop dat jullie dat nog wel eens meemaken, want anders wordt die Bijbel wel een beetje een saai boek, hoor. Nou, dat is nou dat scherp leren zien, hè. Dat is dat de Heilige Geest onze ogen opent voor dingen die we normaal niet kunnen zien. Hem beter leren kennen. En dan het tweede, zodat we verlichte ogen van ons hart krijgen. Er staat een heel mooi Bijbeltekst achter. In Psalm 119. Daar staat dat roept David zelf uit. En een van de mooiste psalmen over de Bijbel is deze lange psalm. Psalm 119. Die gaat helemaal over de Bijbel. Over de wet. Over het woord van God. Over zijn geboden. Over zijn inzettingen. Eigenlijk een hele mooie psalm waarin David het woord van God, als het ware, centraal zet. En dan staat hier in vers 18 van Psalm 119, Psalm 119 vers 18, daar staat, ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen uit uw wet. Als je nou 's morgens stille tijd houdt, je begint de dag met een stukje uit de Bijbel, wat zou het dan goed zijn om met zo'n vers te beginnen? Hè? Als je tegen de Heer zegt, Heer, wilt u mijn ogen alsjeblieft openen voor de wonderen uit uw woord? Wilt u mijn ogen openen opdat ik aanschouwe de wonderen uit uw woord? Oh, het gebeurt heel regelmatig als ik me voorbereid voor de diensten. Dat ik heel vaak, gewoon tussen het voorbereiden door, eventjes van mijn stoel afstap en even mijn knieën buig. En aan de Heer vraag, Heer, wilt u alstublieft uw woord voor me openen? Of dat ik soms wel eens de Heer dank voor dat wat hij mij heeft laten zien uit de Bijbel. Om zo met de Bijbel bezig te zijn. Want weet u, zonder de geest van God is de Bijbel voor ons ontoegankelijk, hoor. Zonder de geest van God is de Bijbel voor ons ontoegankelijk. We kunnen hem wel lezen, maar we begrijpen er niets van. Zo staat het ook in de Korinthebrief. Het is voor iemand die de geest van God niet heeft, een dwaasheid, een dorheid, en hij kan het niet verstaan. Zowel door de geest van God is dit woord geïnspireerd, als ook door de geest van God kunnen we het woord begrijpen. De geest van God is de sleutel, zou je kunnen zeggen, voor het begrip van het woord van God. En door de geest van God kan ons oog van ons hart geopend worden. Er staan nog twee versen die ik met u wil lezen uit Lucas 24 hierover. Ze wisten het allemaal wel. Ze kenden misschien die teksten ook wel. Maar er kwam een moment dat het licht van Gods geest kwam en toen begrepen ze het echt. Toen werd, als het ware, hun hart ervoor geopend. In Lucas 24 vers 31, daar staat: als er Jezus bij hen is en het brood neemt en de zegen uitspreekt, het brak en het hun toereikte, staat er in vers 31, en hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. Werden ineens deze ogen geopend? Nou, ik denk het niet. Ze hadden hem al lang gezien. Ze hebben met hem gewandeld, ze hebben de deur voor hem open gedaan en ze zaten met hem aan tafel. Het waren niet zozeer die fysieke ogen die geopend werden, maar de ogen van hun hart werden geopend. Ineens, ja, dat heb je wel eens, dat je ineens een ingeving krijgt van, hé, maar het zit zo. Ja? Dat ineens je hart geopend wordt en dat je het dan ineens begrijpt. En dat zie je ook in dat volgende vers wat ik hier genoemd heb, vers 45. Daar staat, hij vertelt over Mozes, over de profeten, over de psalmen. En dan ineens in vers 45, toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Hun ogen gingen open, de ogen van hun hart. En als dat gebeurt, als je hem recht leert kennen, en je ogen, je hart als het ware niet gesloten is, maar je hart geopend wordt, nou, wat is dan het gevolg? Dan leer je zijn hoop kennen. Hè, want dan ga je ineens ervaren wat nou de hoop is voor ons als christenen. En ik weet niet of je dat dan ziet, maar dan heb je in dit stukje geloof, liefde en hoop. Hè? Geloof, liefde en hoop. Door een ontmoeting. Je gaat degene die je leert kennen, daar ga je ook naar verlangen. En als we het over de hoop hebben, dan hebben we het toch uiteindelijk over onze ontmoeting met de Heer Jezus. Ja, toch? Dat is onze hoop. Onze hoop is niet een heleboel spectaculaire dingen die gebeuren. Een ruimteramp of een atoomoorlog of een vreselijke verdrukking over deze wereld. Die de wereld zal geeselen met allerlei rampen. Dat is onze hoop niet. Onze hoop is, maar het heerlijkste is, daar zien wij Jezus. Hè? Het gaat naar Jezus toe. We mogen hem ontmoeten. Tweede, we leren onze erfenis kennen. We weten hoe rijk we zijn. We gaan ontdekken Niet alleen dat we een geweldige hoop hebben, maar dat we een erfenis hebben. En daar staat een heel mooi vers over in 1 Korinthe 2. 1 Korinthe 2, over die erfenis. In 1 Korinthe 2, vers 9 tot en met 12. Daar staat, maar gelijk geschreven staat, wat geen oog heeft gezien. En in geen oor en geen oor heeft gehoord. En wat in geen mensenhart is opgekomen. Al wat God bereid heeft voor degenen die hem liefhebben. Want ons heeft God het geopenbaard. Hoe? Door de geest. Zie je het? Door de geest leer je die erfenis kennen. Want de geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepte Gods. Wie toch onder de mensen weet wat in een mens is dan des mensen eigen geest die in hem is. Zo weet ook niemand wat in God is dan de geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de geest uit God. En wat komt er dan? Opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Nou, door de werking van Gods geest ga je pas ervaren hoe ontzettend rijk je bent. Wat voor erfenis er op ons ligt te wachten. Hoe rijk we nu al kunnen zijn. Het is zo jammer dat heel veel christenen het werk van de geest van God niet kennen op die manier. En zo arm zijn als ik weet niet wat. We zijn rijk. We zijn onnoemelijk rijk. We hebben zo ontzettend veel gekregen. En ja, Paulus zegt hier wat in geen mensenhart is opgekomen. Paulus die heeft wel bepaalde paradijselijke ervaringen gehad. Waarin hij zegt van ja, ik weet niet precies hoe het was. Of ik nou in het vlees was of in de geest. Maar ik heb dingen mogen zien en mogen horen. Nou, ja, het is onuitsprekelijk. Misschien wel op dat moment dat hij gestenigd was. Dat hij misschien meer dood was dan levend. Hè, dat hoor je wel eens. Hè? Mensen die ja, op het randje van dood of leven in een bijna een heel andere wereld zitten. En dan dingen horen of dingen meemaken waarvan ze later kunnen zeggen, ja, ik kan het niet vertellen. Johannes, als hij het boek Openbaring schrijft, dan zoekt Johannes steeds naar woorden, maar hij vindt ze niet. Dit is zo, dat stijgt zo ver boven onze menselijke bevattingsvermogen. Het is veel mooier dan dat we ons ooit voor kunnen stellen. Tot slot. Zodat we ook kennis hebben van zijn kracht. En hoe heeft die kracht van God zich geopenbaard? En daar gaat dit volgende over. En daar willen we dan mee afsluiten vanavond. Die kracht, die macht heeft hij geopenbaard op een viervoudige manier. Je zou kunnen zeggen, ik heb dat er niet bij gezet, maar het is heel eenvoudig als je dat zo leest hier in Efeze. Dan heeft Paulus het over de macht over de dood. De macht in de hemel. Macht op aarde. En zijn macht in de gemeente. Eerst wordt er gesproken over zijn opstanding. Oh, de kracht van God werd geopenbaard in de opstanding van Christus. Waarin hij de dood overwon heeft. Dit is de grootste kracht, explosie, openbaring die ooit hier op aarde geweest is. Elke koning, of het nou Julius Caesar is, of Alexander de Grote, of Napoleon, of een Hitler, of noem ze maar op. Ze zijn allemaal uiteindelijk overwonnen door de dood. Maar de Jezus heeft de dood overwonnen. De enige die sterker was dan de dood. Nou, dat is de kracht. Dat is de kracht van de opstanding. Ten tweede lezen we dat hij aan de rechterhand van de Vader zit. Boven alle overheid en macht. Dat is de kracht van God. Dat is de kracht waar wij deel van uit mogen maken. Ten derde, daar staat dat hij alles onder zijn voeten gesteld heeft. Ik vond het zo mooi. De Heer Jezus zegt, mij is gegeven. Daar hebben we het zondagmorgen ook over gehad. Mij is gegeven alle macht. Sta er eens even bij stil. Mij is gegeven alle macht. In hemel en op aarde. Dat betekent We zijn niet zomaar aan ons lot overgeleverd. Uiteindelijk heeft de Jezus alles in zijn hand. En ook ons. Wat er ook gebeurt in je leven. We zijn in de handen van de Heer. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dan als positie, als hoofd van de gemeente. Macht over de dood. Macht in de hemel. Macht op de aarde. En macht in de gemeente. Nou, dat is de kracht. De overweldigende kracht die wij in ons persoonlijk leven ook mogen ervaren. En ik hoop dat we dat gaan ervaren, dat we door de Geest van God de kracht, deze kracht mogen ervaren in ons leven. En dat we vanuit die kracht mogen leven. Amen.